wolken van de Heer wat David heeft gedaan. En God kan er niet meer bij. Hij kan niet meer binnenkomen in Davids hart. Terwijl we David juist kennen als zo'n man die zo'n binnenkant leven heeft. Als je die psalmen leest, dan hoor je als het ware zijn hart. Maar nu is er geen berouw bij David. Geen spijt. Het lijkt wel alsof het niet meer aankomt van binnen. Alsof dat afgesloten is door een geest. En God wil ten diepste binnenkomen bij David. Gods verlangen is om hem los te maken. Om hem in de ruimte te brengen. Om hem ruimte te schenken voor zijn hart. Om hem los te maken van zijn vijand. En ik geloof dat Gods verlangen dat ook is voor mij. En voor jou. En voor ons. Gods verlangen is om bij ons binnen te komen vanmorgen. Om ons te raken in ons hart. In onze ziel. Om een reis naar binnen te maken. En ik las daarover deze week een artikel. Dat ging over binnenkant leven. Misschien dat we soms zo opgejaagd zijn. Of zo druk. Of met zoveel zorgen. Of pijn. Of verdriet. Of dingen die tegenzitten. Misschien dat de diepgang in mensen aan het afsterven is daardoor. Misschien dat wij op Schiphol samendrommel om weg te vluchten van ons bestaan. En dat we ondertussen de taal verliezen om woorden te vinden wat dit werkelijk van binnen speelt. Door dat drukke, vluchtige leven krijgen we soms geen contact met onze binnenkant, geen contact met onze omgeving en geen innerlijk contact met de Heer. En ik dacht, dat is een geest die werkt in deze tijd. Maar de Heer vraagt vanmorgen, wil je de reis naar binnen maken? Ken je dan je reis? Ken je die momenten dat je naar binnen gaat? En dan ontdek je daar dingen. Dan ontdek je daar vergezichten waar het heen gaat. Je ontdekt er hele mooie dingen. Maar soms ontdek je ook onuitlegbare tegenstellingen nog. En soms een stukje duisternis. Zoals bij David. En de situatie van David gaat God ingrijpen. En wat doet hij? Dat staat in 2 Samuel. De Heer zendt Nathan naar David. En we kennen Nathan. Hè? Nathan is de profeet in die tijd. En hij kent de koning ook heel goed. En blijkbaar heeft Nathan iets van God bij zich. Iets van Jezus. Iets van die gezindheid zometeen. Dat ga je zometeen zien. Nathan is los van oordeel. Hij is los van, ik zie het niet met jou zitten. Dat heeft hij niet bij zich. Hij is los van met het vingertje wijzen. Wat jij hebt gedaan, David. Zo komt hij niet binnen. Misschien ziet Nathan wel als profeet hoe moeilijk het is voor David om weer naar binnen te gaan als koning. Om zijn falen en zijn misstappen toe te geven. Nathan komt binnen bij David. In zijn huis letterlijk, maar ook zometeen in het hart letterlijk. En hij zegt niet, hoe gaat het? Hoe gaat het, David? Hij zegt ook niet, David, wat heb je gedaan? Hij komt binnen en hij zegt tegen hem, er zijn twee mannen in een stad, de een rijk en de ander arm. De rijke heeft heel veel schapen en runderen, maar de arme heeft helemaal niets dan alleen één enkel klein ooilam dat hij gekocht heeft. Hij houdt het in leven en het wordt groot samen met hem en met zijn kinderen. Hij eet mee van zijn stuk brood, drinkt uit zijn beker en slaapt in zijn schoot. Het is als een dochter voor hem. Hij mag naar de volgende slide. Als er een reiziger bij de rijke man komt, kan hij er niet toe komen een van zijn eigen schapen en runderen te nemen, om een maaltijd te bereiden voor de reiziger die bij hem gekomen is. Daarom neemt hij het ooilam van de arme man en bereidt hij het voor de man die bij hem gekomen is. Dan ontsteekt David in grote woede tegen die man. En hij zegt tegen Nathan, zo waar de Heer leeft, voorzeker, de man die dat gedaan heeft is een kind des doods. En het ooilam moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden heeft. Je ziet wat er in David gebeurt, hè? Er ontsteekt een grote woede in hem. Hij ziet een man die neemt van een ander. Was het niet zo, David, dat er stond dat jij Bathseba nam de vrouw van een ander. Er wordt iets wakker in David. En dat vind ik wel mooi. Iets van gerechtigheid. Iets van recht. Misschien is dat wel de werkelijke David die opstaat. Een man naar Gods hart. Met mededogen. Met bewogenheid. Met rechtvaardigheid. Maar ja, David, jouw slippertje met Bathseba. En dan nog de moord erbovenop. Geen medelijden. Geen bewogenheid. Je voelt dat de hemel open gaat. Je voelt dat de hemel open gaat breken in dit verhaal. En dan heeft Nathan nog een paar woorden nodig. Maar vier woorden. Dan zegt Nathan tegen David, u bent die man. En dan voegt hij daaraan toe. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Ik heb u tot koning gezalfd over Israël. Ik heb u uit Sauls hand gered. Ik heb u het huis van uw Heer gegeven. En bovendien de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En als dat te weinig was geweest, zou ik u nog wel meer gegeven hebben. Paar woorden. U bent die man. Dat durft Nathan te zeggen. Daar wordt hij toegeroepen. U bent die man. Hij zegt niet, jij bent schuldig. Ik veroordeel jou. Hij vertelt hier een feit. En dat is feitelijk, zonder emotie. U bent die man. En dan gelijk daarna komt het woord van God. Ik heb je gezalfd. Ik heb jou geroepen. Ik heb je zelfs gered uit Sauls hand. Ik heb je zoveel gegeven. Ik hoor in die woorden van God een stukje verdriet. Een stukje, ik heb jou geroepen. David, ik heb je gezalfd. Ik heb je gered. Jij bent de man naar mijn hart. Was naar mij toegekomen. Wat ben je diep gezakt? Waarom ben je niet naar mij gekomen? Waarom kom je niet bij mij als die dingen spelen? En ik denk dat kan in ons hart ook zijn. Dat de Heer zegt, waarom ben je nou niet naar mij gekomen? Waarom ben je het gaan oplossen zonder eerst eens te bidden? Gebeurt vaak hoor, heb ik ontdekt. Waarom heb je dat gezegd? Of waarom heb je dan geoordeeld? Waarom heb je die keus gemaakt los van mij? En waarom ben je niet bij me gekomen als je verdrietig bent? Of boos, of bitter, of wat dan ook. Kom naar mij, zegt de Heer, want ik ben je thuis. Bij mij ben je veilig. Ik wil weer contact met jou. Ik heb je geroepen. Ik heb je toch geholpen. Kijk eens terug in je leven. Ik was er voor je en ik zal er voor je zijn. En ik zal je geven wat nodig is. En bij David vallen nu de schellen van zijn ogen. Dat kan dus gebeuren als een profeet spreekt en als God toevoegt. David komt niet meer met ik zal hem doden. Hij had het kunnen doen, hè? Hij had ook Nathan om zeep kunnen helpen en weer verder te leven. Dat doet hij niet. Nathan weet het goede in het hart van David te raken. En dat vind ik mooi. Het goede wat aanwezig is, ook al is hij een gevallen man op dat moment. Dat goede is niet weg. Dat is nog steeds aanwezig. David doet een appel op het goede wat aanwezig is. Laten wij dat ook leren in ons leven. En dan komt David tot het volgende. Dan zegt David, ik heb gezondigd tegen God. Gezondigd tegen God. Wat verwacht je dat daar staat? Ik heb gezondigd tegen Bathseba. Ik heb gezondigd tegen Uria. Nee, het is in werkelijkheid, ik heb gezondigd tegen God. Hoe graag wil ik dat een ander schuld beleidt naar mij toe? Nee, het is tussen die ander en God. Het is tussen mij en God. En daar wordt rechtvaardig geoordeeld. Laat dat dan ook bij God liggen. Geef het over, staat er ergens, aan hem die rechtvaardig oordeelt. Als er sprake is van schuld en aanklacht, waarin vergeving ook nog mag gaan werken. En dan antwoordt Nathan. Uw zonden zijn vergeven. U zult niet sterven. Maar omdat u echter door deze zaak de vijanden van de Heer zeer hebt doen lasteren, zal wel de zoon die u geboren is zeker sterven. God kan er niet meer bij. De vijanden hebben hier een greep op dit leven van dit kind. Daar kan God niks meer aan doen. Jezus is ook nog daar niet gekomen om totale vrijheid te maken. Het is een feit, hij zal sterven. Maar David, jij zult niet sterven. Ik heb jou vergeven. Ja, vergeven. Kan ik vergeven? De ander? Die mij iets heeft aangedaan? Of denk je er nooit over na? Duw je het weg? Of diep binnen? Het dekseltje dicht? Kan ik vergeven? De ander, kan ik dat zo vrij zingen? Ik vergeef de schulden van hen die mij iets aan hebben gedaan. En ontvang ik nog vergeving? Vraag ik God vergeving voor de misstappen die er nog zijn? En dat hoeft niet zwaar te zijn, maar dan kan je gewoon naar God gaan als zoiets gebeurt. Als je oordeelt, als er iets gebeurt, als je wou zegt, Heer, vergeef me. Maak me meer bereikbaar voor u juist in die situaties. Vergeven, merk ik, is soms een proces in mijn leven. Een proces waarbij inkeer en berouw ook hoort. En ik las over Corrie ten Boom en zij heeft heel veel meegemaakt. En ik las daar iets heel moois over vergeven. Als we denken aan de dingen die ons zijn aangedaan, aan de harde woorden die soms gezegd of geschreven zijn, aan het onrecht dat gebeurt of gebeurde. Als we daaraan denken, voel je je eerder boos dan vergevingsgezind. Kunt u vergeven? Ik niet, zegt ze, maar Jezus in mij, Jezus in u kan dat wel. En dat vind ik zo ruimte geven in vergeving. Ik heb daar wel mee geworsteld, hoe werkt het? Maar als je het in Jezus handen geeft, Jezus die in je woont, de geest die in je woont, als je het daar in handen geeft, dan kan Jezus het met jou vergeven in jouzelf. En als dat gebeurt, komt daar een ruimte. Het creëert eerst een ruimte voor jezelf. En dan ook de ruimte voor de ander. Vergeving ontvangen en vergeving geven maakt ons ruimhartigere mensen. Het inzicht in de hemel. En weet je wat vergeving hindert? Bitterheid, boosheid, wantrouwen, wrok. En als dat er is, want soms kom je dat toch nog tegen, dat je dat laat zitten. Als je de reis naar binnen maakt, met de Heer, in je hart, dan kan er vergeving gaan werken. En dan kan zelfs die bitterheid, of de boosheid, of het wantrouwen, of de wrok, gaat dan verdwijnen. En als je dan vergeving schenkt of ontvangt, zegt God, ga dan niet meer vissen in de put van het verleden. Laat dat daar. En bid dat de Heer uitwist die herinnering. Uitwist in je hart wat er gebeurd is. En dat er ruimte komt voor het nieuwe. En dat er zelfs ruimte komt, wat een psalmist bidt ergens in 147, dacht ik, dat las ik deze week, genees mijn diepe wonden. Dat genezen wordt. Ja, en als Nathan dan bij David is geweest, ja, dan is David weer bereikbaar. Dan gaat hij weer bidden. Zo kan dat bij ons soms ook zijn, dat je dan opeens na een tijdje weer tot gebed komt. En David zingt die bekende woorden van Psalm 51. Wees mij genadig, God in uw trouw. U bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet. God, wees in vriendschap mij genadig. Wees overvloedig in ontferming mijn misstappen weg. David komt hier tot inkeer. Hij ziet zijn misstappen. Hij ziet wat gebeurd is. En dan bidt hij om genade. Genade is ook zo'n woord, hè? Zo'n woord waar we best wel veel over weten. Maar hoe werkt genade dan? Hoe werkt genade vinden in de ogen van God? Hoe werkt het als we genade vinden in elkaars ogen? Hoe werkt het? Werkt die genade dan? Als ik kijk naar de wereld om me heen, dan wordt het steeds genadelozer door de wereldgeesten die werken. Als je iets wil hebben, moet je er iets voor doen. Als je fout maakt, dan word je afgerekend. En als je niet perfect bent, ben je bijna afgeschreven. De wereld wordt door de geesten steeds genadelozer. Maar de Heer zegt vanmorgen, genade is een kracht. Een kracht die in ons werkzaam weer misschien wel meer mag worden. In mijn leven en in ons leven. Genade is een gunst. Genade is genegenheid. Genade is medelijden. Genade is zich ontfermen over. Genade is ruimhartig schenken. En dat wil de Heer vanmorgen. Hij wil dat zijn genade kan werken in ons hart. En waar werkt dat dan? Genade kan werken in gebrokenheid van hart. Dan gaat hij je hart helen. Genade kan werken in gebondenheid. En dan gaat hij je bevrijden als je beroep doet op zijn genade. Genade kan doorwerken in die diepe wonden. En dan komt daar genezing voor je ziel. Genade kan doorwerken in zwakheid. En dan mag je zelfs zeggen, ik ben sterk in u, ondanks dat ik zwak ben. David bidt om die genade. Kijk maar eens hoe vaak je zelf bidt om wees mij genadig. Of laat die woorden nog eens langskomen deze week in de situaties die je tegenkomt. En hij heeft God nodig, David. Hij heeft hem nodig, dat ziet hij. En dan heeft hij zo'n typische uitspraak in vers 10. U hebt mij gebroken. Ja, wat moet je daar nou mee? Met gebrokenheid, dat is zo'n zwaar woord lijkt het wel. Hè? Het kwam bij mij even niet zo heel positief in eerste instantie over. Maar hij zegt het wel. U hebt mij gebroken. U hebt mij opengebroken. U heeft mijn ogen geopend. Wat ben ik diep gezonken. Wat ben ik u kwijtgeraakt. Wat heb ik gedaan? Ken je dat? Dat je hart wel eens breekt. Breekt van binnen. Dat het breekt door wat er gebeurd is. En ook het afgelopen jaar. Dat het breekt door keuzes die gemaakt zijn door jezelf of een ander. Je hart kan breken door een verleden of iets wat je steeds meedraagt. Je hart kan breken. Maar als het dan breekt, in de gebed, in de genade bij God, als je dat in je innerlijk leven, die reis naar binnen maakt, dan kan er in dat breken wat gebeuren. Want dan gaat er, als het breekt in je en je komt open, gaat er ruimte komen. Dat ken ik. Dan komt er ruimte eerst voor jezelf. Voor wat er gebeurd is. Of wat je mee hebt gemaakt. En dan voor de ander. En dan voor de gemeente. Er komt ruimte bij. Er komt genade en mededogen bij. En dat is zo soms niet in woorden te vatten. Sommige dingen kan ik jullie uitleggen of beschrijven, maar soms is het ook iets waarnaar je op zoek mag gaan in je innerlijke reis. Naar die genade. Naar soms het gebroken zijn en dan merken dat er ruimte komt in je ziel. Genade, het overtreft in de Bijbel alles. Als je denkt genade intikt in de Bijbel, dan krijg je heel veel Bijbelteksten. Maar bij mij kwam op dat Paulus zegt, door genade kan ik zeggen ik ben zwak. Door genade kan ik komen tot, ik heb gefaald. Ik heb op sommige punten is het gewoon mislukt. Kunnen we dat nog? Ik hoorde een podcast deze week en die had het over flopwekking. En ik vond hem eigenlijk wel grappig en mooi. Want eigenlijk werd er verteld, we moeten alles altijd zo mooi schilderen. In ons leven, in de kerken, wat allemaal mooi en goed is. Maar mogen we ook eens gewoon schilderen wat mis is gegaan? Of wat niet helemaal goed is? Ja, daar zijn we niet helemaal van, denk ik. Ik zei, toen we de geslaagden zagen, ja, zie je die vlaggen hangen en er komt heel Instagram vol met geslaagde mensen. Ik zei tegen Shanna, staat er ook iemand op die zegt ik ben gezakt? Onze wereld wil ons mooi doen voorkomen, op welke wijze dan ook. En soms mag je zeggen, nee Heer, uw genade is me genoeg. Het is misgegaan, het is mislukt, maar er komt weer ruimte. En we gaan weer door met elkaar, zodat we kunnen dansen en zingen. En dan zingt David door. Hij gaat dieper. Hij heeft gevraagd om genade. En dan zingt hij, was mij schoon van alle schuld. Reinig het mij van binnen. Dat het weggaat, Heer, door u. Reinig mij van mijn zonde. En ontzondig mij met hyssop. Dan zal ik rein zijn. Was mij en ik word witter dan sneeuw. Dat is een gebed. Weet jij dat nog wel eens? Was mij, Heer. reinig mij. Neem de schuld weg. Dan hoeft de aanklager ook niet steeds te komen aanwapperen met aanklacht. Was mij witter dan sneeuw. Ik wil er voor u zijn. Ik wil bij u komen. En dat lied, daar mag ze zo naar luisteren. En laat het lied binnenkomen. Was mij witter dan sneeuw. Was mij schoon van mijn schuld. Zie mijn offer, Heer, mijn berouw. Wees genadig, o God. Heb in mij toch geduld. Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer leven voor uw aangezicht. We gaan er naar luisteren en daarna gaan we met elkaar zingen. Oh, sorry, hij gaat hem zingen. Voor je ziel. Als zalf voor wat er in jouw ziel is. Zie ik het als voorbereiding op het avondmaal. Want na dit lied gaan we avondmaal met elkaar vieren. Want wij vieren deze morgen stukje uit Psalm 51. Het is zo'n mooie psalm. En David gaat door met zingen. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Davids ogen zijn opengegaan. Hij ziet wat zijn moeder gebeurd is, is hem ook gebeurd. Zijn moeder heeft gezondigd en hij heeft gezondigd met dezelfde zonde. Hierin zie je dat de heilige geestelijke wereld gaat zien hoe vijanden, heb ik vorige week ook gezegd, in het geslacht willen doorwerken. En er staat tot in het derde en vierde geslacht zullen ze vernietigd worden. En soms gaat dat diep, die doorwerking nog van die vijand. En soms is er een bevrijding dat je denkt, wow, daar is ineens weer ruimte. En soms is het een proces van bevrijding, van loskomen en van genezing. En soms denk ik, zal er nog iets heel groots gebeuren op die dag? Als hij komt, als herstel en genezing verder zal gaan werken in dat duizendjarig rijk waar die bomen zijn en waar genezing is, dan zal daar helemaal herstel van binnen gaan komen. En dan zingt David door. Hij beseft zich wat er gebeurd is. Hij beseft dat die vijanden door hebben gewerkt. En dan bidt hij. Maar u, ik heb gezondigd, ik ben in zonde ontvangen, maar u wilt dat waarheid mij nu vervult. U leert mij wijsheid diep in mijn hart. Hij slaat om, hij blijft daar niet in hangen. Ik ben in zonde ontvangen, ik heb gezondigd. Hij gaat hier binnen, maar u Heer, wat wilt u? U wilt dat waarheid mij vervult. Waarheid. Hier staat een woord, waarheid. Vastigheid. Trouw. Vastberadenheid. U wilt Heer dus voor ons dat waarheid ons op dit moment vervult. Uw waarheid waarin we trouw mogen zijn. Uw waarheid waarin we kunnen vasthouden aan wat u belooft. Uw waarheid wat we blijven geloven. Blijven geloven dat uw hand ons als gemeente niet loslaat. Blijven geloven dat dat plan van God tot een voltooiing komt. Blijven uitzien naar die herschepping en die komst van onze Heer. Blijven daaraan trouw. En als dat even weg is, pak dat ook weer op voor jezelf. Dat je daarnaar uitziet. Dat je dat verwacht. Dat je die waarheid gelooft. En soms in situaties waar onwaarheden altijd door die vijanden naar binnen willen komen, plaats Gods waarheid daar tegenover. Beleid het hardop. Bid het uit. Want het bewerkt iets in de hemel. Als je dat vanuit je ziel hardop doet. Niet omdat het moet, vanuit van binnenuit. Hoe de Heer dat aanstuurt. En u leert mij wijsheid diep in mijn hart. De Heer wil je wijsheid leren. Diep in ons hart. Dat is maar wat. Dat is dus dat we wel die reis naar binnen maken. En dat we ook op die reis naar binnen in onze hart durven te leren. En zelfs durven fouten te maken. In het verborgene maakt u wijsheid bekend. Ik dacht over wijsheid, het is niet te vatten. In regels of wetten, of hoe je het moet doen. Dat willen we wel graag, want dan weten we dat het goed gaat, of dat je het doet volgens de regels. Wijsheid maakt God bekend van binnen. In het verborgene en in het moment. Dan zal het ene moment wijs zijn om je mond te houden. En het andere moment wijs zijn om iets wel te zeggen. Nathan zegt tenslotte wel, u bent die man. Dat was wijsheid op dat moment. Als je met wijsheid te maken hebt en wijsheid in je doen, in je laten, in je spreken, dan is dat altijd in het belang van God. Nooit in het belang van jezelf. En het is ook altijd in belang van die ander. En nooit in het belang van jezelf. Ik bid dat die geest van wijsheid in het verborgene en nog meer ons mag aansturen. Vanuit uw geest, dat we daar nog bewuster van mogen zijn soms in situaties, in confrontaties, in moeilijkheden. Dat wijsheid in je hart geopenbaard wordt. En dat je dan achteraf zegt, ja, Heer, u gaf dat mij aan. En ik heb daarnaar geluisterd. En ik heb het zo gedaan. Want daar zit nog een heel veel ruimte voor ons in, denk ik, om te worden als Jezus. Jezus was totaal vervuld van die wijsheid. En dat zie je hoe hij rondloopt op aarde. En hoe hij reageert in bepaalde situaties waarin wij heel anders nog zouden reageren. Ik geloof dat Gods geest ons verder wil vullen met die wijsheid. En onderzoek dat maar eens voor jezelf. Ja, en dan is een mooie intense regel. Hier kan ik van houden. Want dit is vers. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest. Maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. David heeft de reis naar binnen gemaakt. Hij is connected met God en met zijn ziel wat daar speelt. En God kan er weer helemaal bij. Hij kan weer helemaal in zijn hart terecht. En zo wil God ook in ons hart terecht. Connecten. Nou, er was zoveel wat er gebeurd is. Ook het afgelopen jaar. Hij wil weer connecten in onze ziel. Zodat we weer dansen. Weer zingen. Weer juichen voor uw aangezicht. En daartoe bidt David. Schep mij een rein hart. Na het wassen en het reinigen, wat we in het eerste stukje hebben gezien, bid hier nu om het scheppen van het reine hart in hem. Het vormen van het reine hart van binnen. Het bestand maken. Schep een rein, een zuiver hart, een eerlijk hart, een oprecht hart. Een hart zoals u dat in mij wil leggen. Schep dat hier in mij. En blijf dat daarbij. Want dan is het alleen een gebed, hè? Hoef je dan niks meer te doen? Gaat het helemaal vanzelf? Nee, want David bad door. Vernieuw mijn geest. Dat komt erachteraan. Schep een rein, zuiver hart in mij en vernieuw mijn geest van binnen. Vernieuw mijn geest. Mijn geest. Vernieuw niet mijn gedrag. Ja, dat komt voort uit uw geest straks. Kijk, je kan. Het voorbeeld is heel simpel. Je wil geduldiger worden. En dan ga je tot 10 tellen. Want dat helpt. Het is een mooi middel. Maar het diepste gaat in vernieuw in mij een nieuwe geest. Die geduldiger wordt. Die ruimer wordt. Die vergevingsgezinder wordt. Noem maar op. Dat gaat dan van binnenuit. Er zijn heel wat preken al, hè, over. Ik verricht iets nieuws of ik zal het nieuw maken. En dat gaat de Heer als Hij onze geest met zijn geest dieper mag vernieuwen. Dat je daar op zoek gaat. Dat gaat uit de geëikte paden, uit de geëikte dingen die je denkt hoe het moet. Het gaat er bovenuit. Dan komt er vanuit die geest een nieuwheid in kijken. Naar jezelf en naar de ander. Dan komt er een nieuwheid in denken, in jezelf en naar de ander toe. Een nieuwheid in je doen. Een nieuwheid vanuit Gods geest. En dat verlang ik. Want ik geloof dat daar een kracht in ligt. In de vernieuwing van onze geest. Door zijn geest. En over die geest staat, het is een geest van wijsheid en verstand. Een geest van beraad en sterkte. Een geest van kennis en ontzag voor de ene. En als dat doorwerkt in je ziel, in je hart, dan ga je nieuw kijken. Zelfs naar de keuzes in je verleden. En naar de keuzes in het heden. Dan ga je misschien wel nieuw kijken. Hoe vijanden nog werken in je hart of in het geslacht. Dan ga je nieuw ruimhartiger met jezelf en met de ander om. Heel misschien word je ook nog wel nieuw in je vergeven. Het gebeurt vanuit de binnenreis. Vanuit het innerlijk contact met de Heer. Daarvanuit vindt de vernieuwing plaats van onze geest. Maar er stond niet alleen vernieuwing van geest. Daar stond nog iets achter. Weet je het nog? Maak mij standvastig. Standvastig. Maak in mij een nieuw bestand, zegt een andere vertaling. Die vind ik heel mooi. Maak een nieuw bestand. Hoe ik omga als vijanden nog werken. Maak in mij een nieuw bestand, als ziekte maar blijft of als het moeilijk is. Maak in mij een nieuw bestand als dingen misgaan of niet lijken te veranderen. Want ja, wat willen we graag? Dat we nu bidden en dat het gelijk verandert. Soms is het een vernieuwend proces. Maak mij standvastig. Dan moet ik niet sterk zijn. Ik hoop dat je begrijpt wat je wilt doen. Soms wil je sterk zijn voor de buitenwereld. Of je moet sterk zijn in het doorgaan. Ja, ik ken dat wel. Nee, het is een standvastigheid van binnen met de Heer. Heer, dat ik u voor ogen hou. Dat ik uw plan voor ogen hou. Dat ik voor ogen hou dat u het bent die werkt en die doorwerkt. Dat ik niet hoef te werken, maar u werkt door uw geest. Ja, wat een ommekeer is het in David, hè? Ik vind dat wel echt geweldig. En die ommekeren, die keerpunten, mogen er ook in ons zijn. Gewoon in de kleine dingen. Maar hij bad nog iets. Als David dit hier had gebeden. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger. De kracht van een sterke geest. Als iemand hier bidt. Verban mij niet uit uw nabijheid. Wat zouden we dan zeggen? Nee joh, de Heer verband je toch niet? De Heer is toch altijd met je? Hij zal er zijn. David bidt dit uit zijn hart. Uit zijn ziel spreekt hij iets uit. Ik denk dat David dit heeft meegemaakt in deze situatie. Ik denk dat hij heeft meegemaakt dat hij niet meer in de nabijheid van God was. Anders zou hij dit niet bidden. Verban mij niet meer uit uw nabijheid. Ja, het is dus gewoon een feit dat soms die nabijheid even weg is. Door dingen die gebeuren. Door drukte. Door ziekte. Dat je het even niet meer zo merkt van binnen. Dat het even een beetje verder weg is. Je hebt van die momenten heel dichtbij. En soms lijkt de Heer even heel ver weg. En dan is dit het gebed. Verban mij niet meer uit uw nabijheid, Heer. Neem uw geest, uw heilige geest, niet van mij weg. Kan de heilige geest van je weggaan? Ja dus. David heeft dat gemerkt. Elke geest kan wijken. Waar wij andere wegen gaan. Maar elke geest kan ook wijken als wij die geest helemaal geen aandacht meer geven. Die geest, die mooie geest, dat bijzondere geschenk in je innerlijk. Die je wil aansturen. Het kan een stukje wijken als die tongentaal verdwijnt. Die mooie taal die God je heeft gegeven om je bestand te maken. Ook in strijd. Het kan dus zijn dat dat soms even wijkt. En dan bidt hij, neem uw heilige geest niet weg. David is een levende ziel, zie ik hier. En hij uit wat in hem is. En dat vind ik mooi. Dat kan je bidden. Je hoeft niet te bidden. Bid ik het wel goed? Bid wat in je ziel is. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Kom weer hier met die vreugde van vroeger. Dat is een levend gebed in je ziel. En spreek dat uit waar je ook bent. Want dat gebed, dat gaat ruimte maken. Dat gebed maakt ruimte van binnen in je situatie waarin je in staat. Dat geloof ik. En niet alleen voor jezelf zou je zo zien, maar ook voor het plan van God en voor Sion. Geef mij de vreugde van vroeger. De vreugde is dus even geroofd. Want anders zou hij dit niet bidden. Soms kan je vreugde even geroofd zijn. Door wat er gebeurd is, ook het afgelopen jaar. Ik benoem hem een aantal keer. Maar soms merk ik dat ook. En dan denk ik, geef mij de vreugde van vroeger. Het gaat om u. Het gaat om uw plan. Daar wil ik voor dansen. Daar wil ik voor juichen. Daar wil ik voor zingen. Vreugde om wie u bent. Vreugde om ons hier met elkaar als gemeente. Vreugde om zijn woord. Vreugde om de weg te gaan in zijn nabijheid. Vreugde om zijn heil en zijn reddende werk. De Naardense Bijbel vertaalt. Keer tot mij weer met verrukking om uw reddende werk. Je voelt het in de woorden, althans ik wel. O geest vol aandrift mogen mij ondersteunen. Geest vol aandrift, weer die heilige geest die je aan wil drijven van binnen. Die je gewillig wil maken van binnen. Die geest die in je innerlijk waarheid onthult. Die geest die je wijsheid geeft. Die geest is het kostbaarste geschenk wat we hebben ontvangen. En wat we aandacht mogen geven. En dan zingt David als vanzelf door. En dan komt hij in de lofprijs zoals we David kennen. Heer, over mij open mijn lippen, mijn mond zal melden uw lof. Het lijkt wel alsof hij uit het diepste putje daar nu naar de top gaat. Mooi, hè? Dat is een beweging die ook in ons kan zijn. Je kan van het diepste putje naar de top gaan. En jammer genoeg soms wel weer naar minder diep putje. Maar dan kan je ook weer naar de top. Dat is een troost. Hij gaat over in een lofzang. Zijn lippen willen weer zingen na een periode van berouw. Van wit worden. Van wit wassen. Laat die lofzang dan blijvend zingen. En dan, ja, dan is hij weer bij het plan van God. Wees Sion welgezind. En schenk het voorspoed. Bouw de muren van Jeruzalem weer op. Hij komt weer terug in de plek van zijn roeping. Als koning. Bouw Sion op. Bouw de gemeente weer op. En wees Sion. Wees onze gemeente hier welgezind. Amen.